Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Words Show. Mijn naam is Mark van Versendaal, zoals altijd. En het is tijd. Tijd om een update te geven over de fase waar Bitcoin nu in zit. Het is ook tijd om een podcast op te nemen weer eens alleen. Weet je, tussen al het geweldige geweld door van de gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gehad en degene die gepland staan met allerlei interessante gasten, dacht ik dat het goed is om weer mijn stem te laten horen, omdat we natuurlijk met een hoop prijsactie te maken hebben op dit moment in Bitcoin, überhaupt in de Bitcoin en crypto-industrie. En als we kijken naar de Bitcoin Treasury Companies of we kijken naar de crypto-industrie, dan is het kommer en kwel. En vaak vallen die twee industrieën, valt of staat dat natuurlijk bij de prijsactie in Bitcoin. En de prijsactie van Bitcoin valt of staat vaak met de beschikbare globale hoeveelheid liquiditeit dat ze een weg kan vinden naar deze nieuwe harde vorm van gedecentraliseerd geld. Ik heb een presentatie voorbereid voor de mensen die niet alleen luisteren, maar ook op YouTube zitten. En dan komen we dus inderdaad terecht bij het vraagstuk, waar zit Bitcoin op dit moment? Ik noem het in de presentatie Bitcoins volgende fase. Veel mensen zien Bitcoin nog steeds als een instrument waar ze in investeren om oftewel snel rijk te worden, of omdat ze geloven dat die snel en hard omhoog gaat op het moment dat er veel over gesproken wordt. En dan willen ze dat weer uitcashen, terug naar euro's of dollars. Nou heb ik zelf natuurlijk ook in het verleden in mijn podcast al heel vaak uitgelegd dat dat niet is waar Bitcoin voor dient. En we kunnen het straks ook nog gaan even hebben waar ik denk dat Bitcoin wel voor dient. Maar wat de markt in ieder geval nu doet, is relevant voor jou en of jij op dit moment wel of niet in Bitcoin wil zitten. En wellicht misschien om voor jezelf duidelijk te maken wat er aan de hand is qua prijsactie van Bitcoin. Omdat Bitcoins prijsactie dus achterblijft ten opzichte van andere assets die wel omhoog gaan, die Bitcoin normaal gesproken lijkt te volgen of in ieder geval het minimaal hetzelfde presteert of vaak zelfs beter. Dus de analyse van Bitcoins transformatie van een speculatieve asset naar een volwassen globale vorm van geld. Dan wil ik graag aftrappen. De mensen die kijken, die zien hier de grafiek voor zich van de global M2 money supply en de prijs van Bitcoin. En ik trap eigenlijk af met de 100% M2 liquidity bros are wrong again. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat je altijd moet uitkijken wat YouTube warriors of op Fintwit, wat er allemaal wordt gespuit aan onzin en onregelmatigheden met betrekking tot wat jij kunt gebruiken om Bitcoins prijs te voorspellen. Ik ben ook niet degene die Bitcoins prijs wil voorspellen. Dit is ook geen financieel advies. Dus neem dit alles mee als ter educatieve doeleinde. Ik ben ook helemaal geen financieel adviseur. Ik wil het ook helemaal niet zijn. Ik ben gelukkig wel iemand die dag in dag uit al dit soort financiële rapporten leest en dus ook vaak te maken hebt met de vervuiling die rondslingert op YouTube en op Twitter. Nou, dit was er één van. Dit was die spurt aan globale M2 liquiditeit. Dus de totale hoeveelheid dollars, gemeten in dollars, maar fiat valuta's dat rondzinkt in de wereld, dat ging keihard omhoog. En omdat men ziet, en dat klopt ook wel, dat Bitcoin een liquidity play is, oftewel heel gevoelig is ten opzichte van liquiditeit. Daarom dacht men dat Bitcoin dan ook kei en kaart omhoog ging gaan. Want het had zogenaamd een zeer hoge correlatie met voorspellende waarden. Nou, all those M2 liquidity bros in disbelief, want Bitcoin is zijwaarts en naar beneden gegaan, terwijl de M2 liquiditeit verder omhoog ging. Nou, ik heb het ook wel eens in de podcast gezegd, maar zeker ook binnen onze Bitcoin Economics Unseen community, heb ik heel duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen M2 liquiditeit, dus global M2 money supply, en actual global liquidity, wat uit veel meer bestaat dan alleen de M2 geldhoeveelheid. En als jij dus wilt voorspellen hoe een asset het doet dat gecorreleerd is of afhankelijk is van de totale hoeveelheid globale liquiditeit, kun je dus niet, ik herhaal, niet alleen kijken naar de M2 money supply. En deze grafiek toont dat mooi aan. Oké, dus dat is gelijk een aftrap. These bros are in disbeliefs. En oh ja, the 4-year cycle bros have been wrong too. En dit is waar wij het zo meteen wat meer over gaan hebben. Kijk, waar je nu naar kijkt, voor de mensen die luisteren, we kijken naar de Bitcoin MVRV Z-score. Binnen onze community hebben wij deze al 3-4 jaar lang wekelijks gedeeld. En wat je daarin ziet, is als je naar de gele lijn kijkt in deze grafiek, dat is dus de Z-score van de gemiddelde moving average, dan zie je dat als die over het algemeen, aan de rechterkant zie je de getallen van die grafiek, dus daar zie je 0, 2, 4, 6 en 8. En dan zie je over het algemeen dat als die in vorige cycli richting de 4 of richting de 6 ging, dus echt richting de 6, dan kwam je in overheated territory, dan kwam je dus in een soort blow-off top, euphoria phase van Bitcoin terecht. Dat is wanneer iedereen koopt die er geen reet van begrijpt en ook late to the party is. En dat is vaak dan het begin van het einde om vervolgens terug te keren naar heftige lagere prijzen, wat we dan weer de bear market noemen. Nou, waar je nu naar kijkt is dat de huidige cyclus, als je het überhaupt een cyclus mag noemen, totaal anders verloopt dan de vorige cycli. En dat is gewoon even heel lang belangrijk om te begrijpen. Want wat je nu langzaamaan merkt is dat mensen die het zeg maar voorheen altijd juist hadden als ze voorspellingen deden, bijvoorbeeld op basis van die M2 money supply, die zitten er nu al een hele lange tijd compleet naast. En degene die zeg maar altijd precies traden op die 4-year cycles van Bitcoin, die zitten er ook al een hele lange tijd na. Hè? De Rauwe Pauls van deze wereld, de Bananazoons van deze wereld, degene die al voor al seizoen roepen vanaf begin 2024, toen we natuurlijk die eerste spurt omhoog kregen in de Bitcoin price. Vanaf dat moment wordt er de hele tijd al gezegd dat dadelijk de capital rotate van Bitcoin dan naar ETH en van ETH naar de andere layer 1's en van de layer 1's naar de shitcoins of naar de ergere shitcoins dan de layer 1's. Nou, dat heeft allemaal niet uitgespeeld, dus je kunt nu al vaststellen dat de cyclus totaal anders is dan voorheen. En als je kijkt naar de opbouw van Bitcoins prijsactie, dan zie je dat die fase ook heel anders is. Bitcoin gaat veel minder stijl omhoog, het is veel meer een trap omhoog, weet je, de stairway up. En elke keer als Bitcoin ook maar een klein beetje overhitted raakt, dat zie je in deze grafiek, dan koelt hij gelijk down, hè? Dus dan wordt het gelijk weer minder en zie je dat de prijs weer een klein beetje terugtrekt om gewoon ontspannen dan weer een langere tijd te consolideren. Zijwaarts en een klein beetje naar beneden, totdat alle saaiheid weer terug is in de asset. En wanneer iedereen het zat is en iedereen is bored out of their asses, of die roteren hun kapitaal naar een of ander shitcoin casino of naar de Bitcoin Treasury Companies of naar iets anders, wanneer dat op is, dan zie je dat dan eventueel de prijs van Bitcoin weer verder omhoog is. Dus waar iedereen weer klaar is met Bitcoin, dat is het moment dat hij dan weer langzaamaan een beetje omhoog gaat. Dus het is een veel relaxtere, stabielere, less volatile asset geworden. En daardoor kun je ook niet meer zomaar aannemen dat Bitcoin in een 4-year cycle zit. Maar, daar gaan we het nu over hebben, waarom zien we dan toch nu zoveel mensen verkopen in deze periode, terwijl we als we puur kijken naar globale liquiditeit, zien we juist dat we in een fase terecht zouden moeten komen dat er weer meer liquiditeit beschikbaar komt de komende kwartalen. En toch is iedereen Bitcoin aan het verkopen, terwijl die liquiditeit wel zichtbaar is in aandelen, wel zichtbaar is in goud, want die maken wel gewoon constant nieuwe all-time highs. Dus je vraagt je af, what the fuck happened to Bitcoin? Waarom doet Bitcoin in die zin niet mee? Kijk, dat het shitcoin casino niet meedoet, dat snappen, want daar zit geen actual value onder. Maar Bitcoin heeft zich duurzaam bewezen als een globale vorm van gedecentraliseerd, sterk, schaars geld. Sterker nog, de instituties die zijn er inmiddels en die hebben inmiddels bevestigd, mede aan de hand van alle wet en regelgeving die is ontstaan in de afgelopen 2 jaar door de United States government, dat inderdaad ook zij bevestigen dat Bitcoin een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Dus waarom blijft die dan achter? En misschien schuilt dat wel juist in deze 4-year cycle theorie. In ieder geval gedeeltelijk, want op basis van die 4-year cycle theorie zou oktober, november de top moeten zijn geweest. En die hebben we dan min of meer nu gehad, waardoor iedereen plotseling wil verkopen, want dan zouden we zogenaamd eigenlijk al moeten hebben getopt. En als we in een 4-year cycle geloven met een traditionele top, geloof je natuurlijk ook in een traditionele bear market. En niemand wil Bitcoin vanaf 120 en 115 helemaal naar beneden zien afrijden naar 40 met hun zuur verdiende centjes. Dus, maar laten we wel eventjes aftrappen waar we de mist zijn gegaan. Mensen zijn de mist in gegaan met die liquiditeit M2. Mensen zijn ook al de mist in gegaan met All Season Banana Zone en die 4-year cycle theory bro's. Dus wat kunnen we dan wel zeggen over het hier en nu? En waarom zou eventueel die 4-year cycle theory niet meer waar zijn? En kan Bitcoin dus wel de komende tijd verder omhoog gaan, terwijl het op dit moment niet goed presteert? Nou, ik heb net al een kleine reden gegeven, maar ik heb ook deze podcast is, dat ik die ben op gaan nemen, is geïnspireerd op het laatste stuk van Jordi Visser. Voor de mensen die kijken, ik heb de titel erin geplakt in de sheet: Bitcoin Silent IPO. Why this consolidation isn't what you think. En dan gaat hij verder schrijven: The quiet liquidity event reshaping Bitcoin's ownership base and its future stability. Oké, wat ik er zelf bij heb geschreven, het einde van het begin. Dus ik wil deze podcast sowieso opnemen. En de mensen die lid zijn van onze Beyond Scene community, die weten al een hele lange tijd dat ik super kritisch ben op de komst van het altseizoen. Ik gaf sowieso aan dat het geen enkel nut heeft om in welke alt dan ook te zitten, als het simpelweg Bitcoin-seizoen is en we niet leven in een wereld waarin quantitative easing, oftewel verruiming van de geldhoeveelheid door de centrale banken plaatsvindt, en dan especially de Federal Reserve, of course. Dat is de belangrijkste, want crypto, shitcoins en al die rotzooi heeft het nog nooit goed gedaan zonder gratis geld. Zonder gratis geld geen speculatie. En dan merk je dus dat al die lege projecten waar geen fundamental value onder zit, ook geen bit krijgen, omdat niemand die rotzooi wil hebben als er geen gratis geld rondzinkt. Dus dan kom je eigenlijk terug op: waar zit Bitcoin dan? In welke fase zit Bitcoin wel? En dan kom je dus eigenlijk hierbij. En dat stuk, weet je wel, want omdat ik zelf al in de community constant aangeef, jongens, als het zoen komt, nog niet als die al komt. Bovendien moet je Bitcoin totaal loszien van de crypto-industrie. Ik gaf ook al aan een langere tijd dat die M2-money supply geen goede voorspeller is van de Bitcoin-prijs. Is die in het verleden namelijk ook niet geweest. Dus laat je niet al te gek maken. Als je dat soort dingen bespreekt, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie van: oké, dat is allemaal wel leuk en aardig. Je kan wel zeggen wat het niet is, maar wat is het dan wel? En toen het stuk van Jordi Visser kwam, toen werd ik extra gemotiveerd om op basis van die inspiratie deze podcast op te nemen, om samen dat verhaal op basis van het punt van Jordi en op basis van mijn eigen punten dan duidelijk te maken wat er nu aan de gang is. Nou, Bitcoin bevindt zich op dit moment dus ogenschijnlijk in een kritische fase. De overgang van een speculatieve markt, gedreven door retail sentiment, naar een gedistribueerd eigendomsmodel met institutionele participatie. Dit zou kunnen verklaren waarom Bitcoin zijwaarts beweegt, terwijl andere markten nieuwe hoogtes bereiken. Met die andere markten bedoelen we de S&P 500 en goud en et cetera. Alles doet het eigenlijk best wel goed. Met andere woorden, er is wel degelijk liquiditeit, anders gaan die markten niet omhoog. Er is geld dat rondzinkt. Maar Bitcoin doet het niet goed, terwijl Bitcoin normaal gesproken juist het beste reageerde op liquiditeit. Dus daarom denkt natuurlijk de 4-year cycle bros, oké, dan is de top nu in, want anders zou Bitcoin nu wel omhoog moeten gaan. Maar little did they know, die 4-year cycle bros, de 4-year cycle van Bitcoin en crypto, was ook afhankelijk van liquiditeit. Oftewel, die 4-year cycle was hoogstwaarschijnlijk het gevolg of de consequentie van de liquiditeitscyclus van de centrale banken. Met andere woorden, dan zou dus nu ook de andere assets die ook liquiditeitsgevoelig zijn, ook naar beneden moeten komen. En dat is niet het geval. Vandaar dat we deze podcast opnemen om wat sensemaking te creëren van wat er dan nu aan de hand is. Dus de kernvragen zijn tijdens deze podcast: waarom stagneert Bitcoin tijdens een boelmarkt? Of is het geen boelmarkt meer? Wat betekent gedistribueerd eigendom van volatiliteit? Hoe verandert nou op dit moment de risicoprofilering van Bitcoin? En welke tijdshorizon past bij deze nieuwe fase? Nogmaals, mede geïnspireerd op het stuk van Jordi Visser. Als je die nog niet gelezen hebt, ik heb hem gelinkt in de show notes. Absoluut even lezen. En dan krijg je dus eigenlijk een schizofrene markt die ik net al besprak. Alles stijgt behalve Bitcoin. En met alles bedoel ik natuurlijk even dan nu niet Bitcoin Treasury Companies. Of de hele crypto-industrie. Waarom niet? Omdat we al lang weten als Bitcoin niet stijgt, dat die andere twee sowieso niet stijgen. Dus dan zijn de aandelen op recordhoogte, vooral de AI-sector, dat weten jullie als geen ander. We hebben binnenkort ook allemaal podcasts met AI-experts om dit soort dingen te bespreken. Want wij geloven natuurlijk keihard in een op Bitcoin gecentreerde, Bitcoin als nieuwe vorm van digitaal goud binnen die digitale economie, waarin AI en alle ontwikkelingen die daaruit voortkomen zorgen voor extra productiviteit, waardoor de totale globale economische taart groter wordt en al die additionele waarden gedeeltelijk of in zijn totaliteit toestroomt naar Bitcoin als basislaag van dat systeem. Dat is de thesis. En daarom zijn we ook erg geïnteresseerd en gefocust op de AI-sector, ook binnen onze Beyond Scene community. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Nou, goud bereikt dus al constant nieuwe records, zoals je weet, maar Bitcoin dus niet. Dus dat noemen wij dan een schizofrene markt. En dan kom je eigenlijk bij een verouderde bril terecht. Een verouderde bril die vooral gefocust is op wat er de afgelopen periode is gebeurd voordat we in deze cyclus terechtkwamen, voor de institutionele adoptie, vooral door retail gedreven, gebaseerd op de liquiditeitscyclus van de centrale banken. Dat was hetgeen wat de Bitcoin en crypto cyclus voorheen bepaalde, begeleidde. En nu, sinds 2024, hebben we een structurele transformatie eigenlijk doorgaan, waarin ETF's en institutionele liquiditeit het speelveld permanent veranderd hebben. Daardoor krijg je een soort marktstructuur van lange termijn houders en lange termijn geïnteresseerde entiteiten, waardoor er minder emotie is dan voorheen. En minder emotie betekent dus minder volatiliteit. Minder emotie betekent meer geduld, meer strategisch. En dat lijkt nu de Bitcoin-markt te dicteren. Desalniettemin hebben we nog steeds te maken met die oude wereld. Vandaar die verouderde bril, vandaar die schizofrene markt. Want we hebben nog steeds een hele grote groep Bitcoin- en crypto-investeerders die nog steeds met alles wat zij hebben geloven in die four-year cycle. Overigens weten we ook nog niet zeker dat die four-year cycle totaal weg is. Want zolang de meerderheid er nog in gelooft, heb je een self-fulfilling prophecy en heb je dus de effecten van die four-year cycle nog steeds. De consequentie van dit verhaal is dat de traditionele cyclus nu te simplistisch is voor wat Bitcoin inmiddels is, want het is een multi-trillion dollar asset met professionele, zeer professionele marktparticipanten. Nou, wat belangrijk is om te weten, want de prijs gaat omlaag omdat Bitcoin wordt verkocht. Dat is gewoon heel simpel. Het wordt niet gemanipuleerd, je hoeft je geen zorgen te maken. Er wordt gewoon meer Bitcoin verkocht dan ooit. En we kijken hier naar een grafiek. The sell side pressure is very large. It exceeds 2.5 billion per day. Weet je wel? En als je dat dus vergelijkt met vorige cycli, dan zie je dat we dus nu al een hele lange tijd heel veel Bitcoin wordt verkocht, eigenlijk in een uiterst liquide markt. Dus het feit dat we nog steeds op en rondom de 100.000k per munt zitten in dollars, zegt eigenlijk dus dat deze markt al heel volwassen is geworden. Want er zijn dus extreem veel verkopende partijen, ik moet geen partij zeggen, maar mensen. Mensen die vroeger veel Bitcoin hebben gekocht voor een hele lage prijs, die al hun Bitcoin op de markt kunnen dumpen zonder de prijs te laten collapsen. En dat was voorheen het geval. Dus al deze lange termijn holders die voorheen heel subtiel hun Bitcoin moesten verkopen om te voorkomen dat die Bitcoin-markt gelijk instortte omdat er niet genoeg liquiditeit binnenkwam, hebben nu al een jaar lang hun Bitcoin elke dag op de markt kunnen brengen, die elke dag werd opgesnoept door de institutionele adoptie, omdat zij het kapitaal hebben dat nodig is voor deze mensen om een exit te maken. Dus wij zien hier gewoon, in de grafiek, dat er voor het eerst ooit zo'n lange tijd minimaal 2, eigenlijk tot 2,5, 3 biljoen per dag aan Bitcoin werd verkocht, waar dat voorheen alleen in de piek van de bull market kon gebeuren. En daarna brak gelijk de markt, waardoor mensen die lange termijn houders moesten stoppen met verkopen omdat ze hun Bitcoin niet te goedkoop wilden verkopen en juist weer moesten accumuleren terwijl Bitcoin heel laag stond. Hè? Nogmaals, die four-year cycles, dus de boom en bust. Dus die lange termijn houders die het spel begrijpen, die verkopen in de piek en die kopen op de bodem. En dat is het spel wat ze altijd gespeeld hebben en houden daarmee ook die cyclus min of meer in stand. Maar Het gedrag van de long-term holders lijkt te zijn veranderd. Je moet je goed voorstellen, als jij Bitcoin hebt gekocht op $1 per stuk, of $5 per stuk, of $10 per stuk, of $100 per stuk, of zelfs $1000 per stuk. Als die dan op $100,000 per munt staat, dan heb je life-changing gains. Dan heb je echte, weet je wel, dan heb je echte life-changing kapitaal tot je beschikking. En dan zit op dat moment, omdat jij helemaal geen succesvol investeerder was of zo. Je was ook geen multimiljonair. Je hebt gewoon 1000 bitcoin gekocht toen die op $1 stond. Of op $5 of whatever. En als je al die tijd door deze periode heen bent gegaan. En elke keer als je probeert te verkopen. Eigenlijk bracht je de markt te veel in beweging. Of merkte je dat de prijs te snel weer omlaag zou gaan. Dan heb je nu voor het eerst een situatie. Dat je en die life changing gains hebt. Want hij staat op 100k per munt. En je hebt de mogelijkheid om te kapitaliseren, om te monetariseren, om winst te pakken of te diversificeren naar andere assets. Of gewoon om je droomleven te gaan leiden, om je droomhuis te kopen, om droomgrond te kopen. Alles wat je ooit voor mogelijk hebt gehouden was ineens mogelijk. En voor het eerst kun je het ook echt liquideren omdat er voldoende kopers zijn. Dus dat zijn de kenmerken van deze fase. Verkoop op dit moment is heel rationeel en strategisch. Niet emotioneel. Dus de vorige keren toen we een top hadden, jongens, werd er emotioneel verkocht. Dus mensen die te hoog hadden ingekocht en snel onder water kwamen te staan, die verkochten. He, dus de mensen die ineens bang waren dat het over was, dat waren de mensen die verkochten. Maar nu zijn die lange termijnhouders al in meerdere fases voor 1,5-2 jaar lang aan het verkopen. Dus die zijn helemaal niet emotioneel. Die zijn gewoon strategisch hun posities aan het verkopen in ruil voor cash om met die cash te kunnen spreiden of andere assets in de wereld te kunnen kopen. Daarnaast, ETF's absorberen het aanbod zonder dramatische prijsimpact. Dus die ETF's, die zijn ook strategisch. Die hebben ook allemaal analisten van BlackRock en dergelijke. En die zeggen gewoon, dit is een mooi moment om te kopen op basis van technische analyse, op basis van het marktsentiment. Dit is een goed moment om te kopen. Dus die zijn ook geduldigers, die kopers. Maar die kopers die hebben ook, die geven ook geen moer om de prijs. Niet te veel althans. Dus die vinden het ook prima om 70-80k voor een muntje te kopen. Want die hebben dat kapitaal. Dus dit is distributie uit succes. Dat is ook de conclusie die ik al een tijd geleden heb gedaan. En die eigenlijk denk ik ook min of meer uit het stuk van Jordi Visser komt. Dit is geen capitulatie uit angst. Dit zijn geen mensen die verkopen omdat ze bang zijn dat Bitcoin instort. Dit zijn mensen die daadwerkelijk hun leven naar een nieuw niveau willen tillen. En strategisch gebruik maken van de situatie. En de kopers maken strategische situatie van kleine correcties. Van momenten. Ze zijn geduldig. Omdat ze toegang willen tot deze nieuwe vorm van gedecentraliseerd geld. Omdat ze verwachten dat die in de toekomst nog veel meer waard zou zijn. Niet omdat ze denken dat het niks waard is. Dat is niet de reden waarom ze instappen op 90k, 100k, 110k per munt. En daardoor bewegen dus al die oude munten. Omdat de markt het nu aankon en in de vorige cycli niet. Nou, en als ik dan een grafiek van Check on Chain erbij pak. Checkmate heet hij op Twitter. Dit is een grafiek uit zijn betaalde rapport. Dus zorg ervoor dat je hem opzoekt, hem liked voor hetgeen wat hij doet. Want zijn werk is geweldig. En hier zie je denk ik supermooi aan de rechterkant. Dus voor de mensen die luisteren en niet kijken. We kijken naar een grafiek van de long- en short-term holder supply breakdown. Oftewel, je ziet in diezelfde grafiek zie je de prijs van Bitcoin. En je ziet wanneer de lange termijn houders, dus mensen die al een lange tijd op Bitcoin zaten, hun Bitcoin zijn gaan verkopen. En elke keer als de Bitcoinprijs een trap omhoog neemt in de afgelopen 2-3 jaar, dat zijn de momenten dat zij beginnen met voorzichtig Bitcoin per dag te verkopen. En elke keer als zij wat hebben verkocht en de prijs consolideert te lang zijwaarts, waardoor die ook op een gegeven moment een beetje schuin naar beneden beweegt, dan stoppen ze gewoon weer met verkopen, want zij willen niet in een laag liquide markt verkopen, want dan drukken ze de prijs te veel en dan doen ze hun bitcoin te goedkoop van de hand. Dus zij wachten gewoon tot die prijs weer geabsorbeerd is door de nieuwe kopers, tot men psychologisch gewend is aan de nieuwe prijs en vervolgens zie je de prijs weer langzaam omhoog gaan en dat zijn de momenten dat die lange termijn houders weer heel strategisch hun bitcoin proberen te verkopen. En zo zie je dat deze fases al 3 keer zijn aangebroken in de afgelopen 2 jaar. Uiterst interessant, precies op het moment van de institutionele adoptie begin 2024, toen de spot Bitcoin ETF werd goedgekeurd. Dus je kunt zelf hier op basis van data rationeel waarnemen wat er gebeurt toen de instituties kwamen en waarom deze cyclus zo totaal anders is dan de vorige. En daarom kan die ook niet vertrekken. Hoe kan een prijs nou vertrekken naar euforische hoogte als iedere keer wanneer die eindelijk omhoog vliegt, De lange termijn houders die de meeste bitcoin bezitten van de totale groep mensen die bitcoin bezit, keihard met z'n allen beginnen te verkopen. Zij verkopen ten tijde van bitcoin kracht, bitcoin prijsstijging. Dan verkopen ze. En daardoor heb ik elke keer gezegd, er komt geen blow-off fase, er komt geen euforische fase, want zij willen hun life-changing gains op dit moment innen. Bovendien wil ik erbij gezegd hebben dat velen van hun nog wel geloven in die four-year cycle theorie en dus ook nu op dit moment bang zijn van hé, nu hebben we eigenlijk de optie om boven de 100k in een hoogliquide markt te verkopen met institutionele vraag naar bitcoin. Dan wil ik niet die brem zijn die blijft hangen in zijn bitcoin omdat hij meer wil, terwijl dit misschien de cycle piek was en ik weer opnieuw 4 jaar moet wachten. Daar zitten ze niet op te wachten, nemen het zekere voor het onzekere en zijn nu zelfs bereid om het te verkopen ten tijde van een beetje zwakte. En dat is de fase waar we nu in zitten. Het einde van een 4-year cycle en ook nog die long-term holders die hun bitcoin voor grote getalen kunnen verkopen voor een hoge prijs. Dus ik vind dit een uitermate interessante grafiek. Dit betekent dus niet, nogmaals, dat we niet lager kunnen. Want als zij het idee hebben dat we getopt zijn recentelijk op 124k en dollars, en zij zien dit als de laatste gelegenheid om life-changing gains te innen, ja, dan komen ineens alle long-term holders online. En nogmaals jongens, die hebben by far de meeste bitcoin. Hier een stuk uit het rapport van Check on Chain. This cycle, we have seen 3 waves of long-term holders distribution. Die heb ik net laten zien. With a sum total of 4.21 million bitcoin exiting long-term holder status. This is by far the largest long-term holder distribution event of any cycle and even eclipses the 2017 bull run of 3.15 million BTC. Oftewel jongens, je weet dat er maximaal in zijn totaliteit 21 miljoen bitcoin ooit zullen zijn. Daarvan zijn er naar schatting zo'n 5, 6 miljoen kwijt, verloren of niet meer in circulatie. Dus dan is een groep dat 4,2 miljoen bitcoin op de markt brengt, zo gigantisch groot. En het feit dat we nog steeds bij die 100k zitten, geeft niets anders aan dan dat bitcoin een extreem sterke, hoogliquide asset is. Very desirable voor iedereen om te bezitten. Het voordeel jongens van deze overdracht, want sommige mensen zullen een beetje bang zijn dat dit dan inderdaad het einde is van deze cyclus en dus het begin inluidt van een bear market. Nou, we willen niet te ver in de toekomst kijken, maar als er al een bear market komt, voorspel ik dat die nooit zo laag zal zijn als de vorige. Want we hebben ook geen euforische energy gehad, we hebben geen blow-off top gehad, dus dan is het ook niet logisch om te denken dat we ook weer zo ver zullen zakken. Dus dat creëert dan een stevige correctie, wat alleen maar prettig is voor mensen die meer bitcoin willen verzamelen voor de komende periode, als de instituties weer groter gaan inkopen. Maar dit is enorm positief voor bitcoin als assetklasse. Want we gaan van emotionele houders, weak hands, namelijk individuen die heel gevoelig zijn voor meer geld, naar professionele houders die een veel langere termijn horizon hebben. We gaan van vroegere believers, individuele investeerders met sterke ideologische overtuigingen en emotionele gehechtheid aan hun posities, gaan we naar de ETF's en fondsen. Professionele beheerders met lange tijdshorizons, strikte risicomanagement en gebalanceerde portfolio's. Dit verklaart ook waarom die grafiek die ik eerder liet zien van die MVRV-Z-score, waarom die er zo anders uitziet dan de vorige cycli. En waarom ik ook niet geloof dat er echt een 4-year cycle nog in stand blijft worden gehouden. Want daar geven deze gasten helemaal niet om. Die willen gewoon zoveel mogelijk bitcoin verzamelen voor zo'n langere termijn, voor zo'n goed mogelijke prijs voor al hun klanten. En dan hebben we nog de bedrijven, de treasury allocaties, de strategische reserves als onderdeel van corporate finance strategy. Ook zij hebben een veel langere termijn strategie met betrekking tot hun bitcoin holdings en willen er alles aan doen om te voorkomen dat ze hun bitcoin hoeven te verkopen. Dus elke verschuiving jongens van eigendom maakt het netwerk stabieler, niet zwakker. De mensen die erin komen die betalen een tonnetje voor bitcoin en de mensen die eruit gingen die hadden maar een eurotje of 2 eurotjes of 10 eurotjes of 100 eurotjes betaald voor hun bitcoin. Snap je het verschil? Psychologisch en mentaal. Iemand die nu op heel veel bitcoin zit en die er $5 voor heeft betaald of iemand die er in zijn totaliteit 5 ton of 5 miljoen voor heeft betaald. Dat is een heel groot verschil en dat is wat deze assetklas volwassen maakt. En dat is wat Jordi Visser zou dit Bitcoin's IPO moment zijn. Dus de lessen van de markt, de IPO fase is natuurlijk waar een bedrijf normaal gesproken in komt. Even vlotte doorheen lopend, wat volwassen markten doen na een IPO, dus als een bedrijf naar de beurs gaat, dus uiteindelijk toegankelijk wordt voor de rest van de wereld om te kunnen kopen. Pre-IPO zie je dat al het geld of alle aandelen van het bedrijf zit geconcentreerd bij de founders en de vroege investeerders. Dus dat is maar een klein groepje mensen. Dat zou je dus fragiel kunnen noemen en kwetsbaar. Dat zou je kunnen noemen de long-term holders, de early adopters van Bitcoin. Dat waren dan de founders en de vroege investeerders. Dan komt het IPO-moment. En dan gaat hij dus naar de beurs. Dan wordt hij publiekelijk beschikbaar. Dat zou je kunnen zeggen dat Bitcoin dat begin 2024 werd. Toen de institutionele adoptie werd toegestaan via de Verenigde Staten, via wet en regelgeving, via de spot ETF. En toen kreeg je dus die eerste golf van liquiditeit, van euforie, van prijsontdekking. Iedereen dacht dat Bitcoin rechtstreeks naar 5 ton zou gaan. Nou, hij ging in ieder geval heel hard omhoog. Nogmaals, die eerste golf van euforie. Maar dan komt natuurlijk de lock-up expiry. Hè? Dat zijn de momenten dat de pre-IPO'ers, de vroege investeerders en de founders van zo'n bedrijf denken, hey, godzidori, life-changing gains. Ik had aandelen van dit bedrijf omdat ik bij de early investors hoorde, of bij de foundation hoorde, bij de founders hoorde. En nu dat die publiek is gegaan, is er zoveel geld, zoveel liquiditeit. Ik kan mijn aandelen simpelweg verkopen en ik kapitaliseer, monetariseer op life-changing gains. En dat doen ze dan ook. En daardoor krijg je daarna, omdat zij een heel hoop van hun aandelen ineens op de markt brengen, is er ineens heel veel aandelen zijn beschikbaar. En dat drukt natuurlijk de prijs voor een langere tijd. En dat noemen we de consolidatiefase. Zijwaartse beweging, terwijl eigendom verschuift naar de rest van de wereld. Een hele normale beweging. En dan, als dat geabsorbeerd is, dan volgt pas de nieuwe groeifase. En dan krijg je een bredere basis van houders. En dat leidt uiteindelijk tot een stabielere en duurzame groei. Nou, de voorbeelden die ook Jordi Visser in zijn stuk noemde, zijn niet mals. Hij heeft het over Amazon, hij heeft het over Google, hij heeft het over Facebook, inmiddels Meta. Allemaal hetzelfde. Ze waren allemaal in een enorme optrend. Vervolgens kwam er dus dat IPO-moment, ging die kaart omhoog. Daarna ging die naar beneden, consolidatie. En toen de markt inmiddels gewend was aan die nieuwe prijs en al die... Die downwards price pressure die was eruit. Toen kon die echt gaan groeien naar grote hoogte. Hè? Dus dan heb je gewoon even kort samengevat. Heb je een paar fases. IPO, euforie, de lock-up vervalt, consolidatieperiode, eigendomsverschuiving en daarna de volgende groeifase. En eigenlijk is het stuk van Jordi Visser komt helemaal overeen bij mij. Want ik maak al die theorieën natuurlijk belachelijk. En ik zeg dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen. En hij heeft het geweldig geformuleerd, vind ik, door een analogie te maken. Met een bedrijf dat door zo'n IPO-fase heen gaat. Ik denk dat dit super interessant is. En ik wilde dat met jullie delen. Want dan zou je kunnen zeggen, dan zou je antwoord kunnen geven op de vraag waarom dit nog niet per se een bear market is. Om de dood eenvoudige reden dat er alleen maar verkoopdruk is vanwege het volwassen worden van de assetklasse. He, het gaat van privépersonen, van individuen, wordt het opgeslokt door instituties die heel strategisch en heel geduldig zijn. Zij vinden het prima als die even naar 80k gaat, als die even naar 85k gaat, naar 90k gaat, want dan kunnen ze gewoon meer inkopen. En ze hebben de tijd, het heeft een lange tijdshorizon. Het zijn geen geëmotioneerde retail amateurs, het zijn professionals, market makers, ze weten precies wat er gebeurt. Maar waar dit natuurlijk begonnen is met een volwassen distributie, denk ik, als je naar de grafieken kijkt, zonder paniek, zie je nu wel natuurlijk, nu op dit moment, zie je tijdelijk paniek. En daarom neem ik ook nu die podcast op. Want je zou kunnen zeggen dat de huidige paniek weer plaatsvindt door de short-term holders. Hè. Nu de lange termijn houders eigenlijk, die ook nog geloven in de cycle-theorie, proberen te monetariseren op hun holdings. Ja, dan heb je ineens heel veel short-term holders die allemaal gekocht hebben op 90k, 50k, die nu ineens poep tussen de billetjes krijgen. En geen verlies willen staan. Maar je hebt ook veel mensen die op 110 hebben gekocht, 112, 118, 122. Die meer dan poep tussen de billetjes hebben. En op dit moment gefrustreerd. Hey, ik ben toch Bitcoin gekocht om rijk te worden, niet om armer te worden. Die zijn allemaal weer, omdat ze de asset niet begrijpen, er rustig uitgegaan. En drukken verder de prijs naar beneden. Nou, en daarom zeg ik, het is nog geen bear market. Hè. Als we onder die 95k komen, wat toch wel echt een stevige on-chain prijs is, dan zal je merken dat we tijdelijk in bearish energy terechtkomen. Maar nogmaals, zonder blow-off top, in principe ook geen diepe bear market correctie. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je het geduldige patroon van de ETF's en de andere partijen die zo laag mogelijk proberen in te kopen om zoveel mogelijk bitcoin te verzamelen voor de lange termijn. Maar als je kijkt naar de fundamentals, hoef je in ieder geval geen zorgen te maken, want ETF-instromen die blijven positief. Hash rate, de beveiliging van het netwerk, bereikt constant elke dag nieuwe all-time highs. De institutionele infrastructuur groeit ook exponentieel en de regulatory clarity neemt wereldwijd toe. Geloof ik dat we een uitgebreide, toch relatief korte podcast hebben kunnen opnemen met... Ja, yeah, what the fuck is happening with Bitcoin right now? Waarom doet het niet wat het moet doen? En is dit dan inderdaad het einde van de bear market? Van de bull market? Nou, ik denk het allemaal niet. Ik denk nog steeds dat, zeker als we die 95k-grens weten te beschermen, dat we aan het einde van het jaar een stuk hoger staan dan waar we nu staan. Ja, ze komen daar te ver onder. Dan moet ik wel mijn mening herzien. En verwacht ik wel dat we een langere tijd nodig hebben om door deze... four-year cycle theorie heen te gaan. Nogmaals, ik geloof nog steeds niet in de four-year cycle. Ik geloof dat het voorbij is. En ik geloof dat we de komende maanden dat liquiditeit eerder gaat toenemen. En daar gaat Bitcoin uiteindelijk positief op reageren. Alleen, het zal uiteindelijk wel klaar moeten zijn met al die mensen die verkopen. Omdat die nou eenmaal alle Bitcoin hebben. En dat wordt nu gedistribueerd. Bitcoin wordt er sterker van. En al conclusie is dat het dus positief is voor de lange termijn. Positief voor Bitcoiners zoals ik. En hopelijk heb je genoten. Mocht je vragen hebben, dan horen we je natuurlijk graag. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content. Weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit. Met Be Unseen, dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data, om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!